Gemeente, nog enkele mededelingen eerst. De collecten zijn vandaag bestemd en ook vanmiddag dus voor de kerk, voor de kerkelijke kassen en dan met name voor kerkjeugd en onderwijs. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanmiddag uit Johannes 6, vers 47 tot 59. Dus Johannes 6 vanaf vers 47. Tot zover. Ook vanmiddag geloven en belijden we dat onze hulp staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen opnieuw nu uit Psalm 118, daarvan vers 4. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij helpen bin, ik zal gered uit zwaarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Een psalm waarin we het vertrouwen op God uitzingen. Psalm 118, vers 4. Laten wij nu met de ware katholieke kerk van Christus meebelijden wat we vinden in de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna zingen Psalm 117 vers 1. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. En als we dan bedenken dat wij ook onder die heidenen vallen, die volkeren, waar de oud-testamentische dichter zijn oog op had, dan beseffen we dat deze psalm vanmiddag in vervulling gaat als we de Heere loven. Psalm 117, het eerste en enige vers, zingen we straks na de apostolische geloofsbelijdenis. En laat ieder in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij, voordat we de schriften openen, eerst vragen om de bijstand van God en van zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, die het verbond met Noach houdt en die maakt dat alle dingen voortgaan, ook in de natuur, in zonneschijn en ook in de regen die we ontvingen, waarvoor we u danken. Wij komen tot u, omdat we juist ook hier verlangen, en als we het niet doen, leer het ons, verlangen om u beter te leren kennen dan in de natuur. Heere, we zien er naar uit om uw woord te openen, om te horen, zodat we van natuur naar schriftuur gaan en daar u zien zoals u gekend wil zijn. De Heilige God, die in Christus toch ook en zelfs en juist Vader wil zijn. Vader, Abba, wij komen tot u in het besef dat wij het zonder u niet kunnen. In het besef dat wij klein en nietig zijn en toch uw bijstand zo nodig hebben. Heere, wilt u ons helpen vanmiddag? Helpen om u te eren. We danken u dat we weer even mochten merken hoe u uw raad vervult. Toen we in die Psalm 117 zongen over de heidenvolkeren. Want daar zijn wij uit voortgekomen. En u zorgt dat ook onder de heidenvolkeren, de volkeren die niet Israël zijn, omdat ze niet afstammen van Abraham, dat uw naam daar toch gekend wordt en aangeroepen en geprezen. U houdt inderdaad uw kerk in stand, ook onder ons. Wat bent u goed, Heere, dat tegen het woede van de hele wereld, de Satan en de dwaasheid van ons vlees in uw kerk in leven blijft. Maar Heere, wilt u uw kerk dan ook onderhouden en voeden, ook vanmiddag? We gaan horen naar uw woord. Wilt u geven dat het open mag gaan, open voor ons hart, zodat het in ons leven landt, zodat het zaad op de goede plaatsen valt in de akker van ons leven en vrucht draagt? U weet van de blokkades die we meegenomen hebben, de zorgen, de noden, de conflictstof die we in ons hart omdragen. waardoor het niet meer vlak is tussen ons en onze naasten. Maar ook de onbekeerlijkheid tegenover u. Misschien staan we wel met de rug naar u toe. En Heere, geef dan dat wij omgedraaid worden en ons laten omdraaien door uw geest. Zodat we weer met u in contact mogen komen. En voor u door de knieën gaan. Heer, u kent ons allemaal. De kinderen, de jongelui, de ouderen. Zij die op hoge leeftijd gekomen zijn. We zijn allemaal zo verschillend. En we zijn allemaal zo divers van achtergrond en ligging en levensloop. En wilt u toch ons allemaal aanspreken vanmiddag. Door het wonder van het werk van uw geest die hier is en levend maakt. O God, u kent ons als we zonde aan de hand houden die maken dat de verkondiging onvruchtbaar blijft voor ons. Leer ons daarmee te breken. U kent ons als we met u op de weg zijn naar die stad daarboven, dat hemelse Jeruzalem, maar het is allemaal zo ingezonken, zo verstoft en verdoft. Wilt u dan weer glans geven over de dingen met u? Heere, wees met ieder van ons die een taak heeft in deze dienst. Onze broeder, de koster, de organist, de ambtsdragers. Wees ook met uw knecht die hier staat. Die zwak van moed is, klein van kracht, beperkt in denken. Heere God, wilt u erbij zijn. En geven dat het niet eenzaam is, ook niet op de kansel, maar dat het goed mag zijn. Dat er contact mag zijn vanmiddag tussen kerkbank en kansel, maar vooral ook tussen hemel en aarde. Wilt u zo binnenkomen in deze kerk, binnenkomen in onze levens. Heere God, laat ons niet aan onszelf over. Doe ons van hier niet optrekken. Als uw aangezicht niet meegaat, bidden we met Mozes. Heere, vergeef ons onze zonden, waarmee er altijd maar weer scheiding komt tussen u en ons, onze dwaasheden, onze onverstandige handelingen. Heere God, vergeef ons onze schulden. Heilig ons in Christus. Geef dat we niet ongezegend de kerk uitgaan. Ontvang de eer die u waard bent, Heere. Drie-enige God, hoor ons in Christus. Amen. Zoals gezegd, gemeente, openen we de schriften bij Johannes 6 vanaf vers 47. En we lezen dat gedeelte met het oog op het onderwijs uit de catechismus over het heilig avondmaal. En u en jij zult ook wel merken dat dit gedeelte op een heel bijzondere manier te maken heeft met het heilig avondmaal. Dus we lezen Johannes 6 vanaf vers 47. En dan zingen we uit Psalm 22 aansluitend vers 12. 13 en 14, waar het ook gaat om de verzadiging die God geeft. Hè? Vers 13, zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. En daar gaat het in het avondmaal natuurlijk ook om. Dus we zingen Psalm 22, vers 12, 13 en 14, na de schriftlezing uit Johannes 6, vanaf vers 47. Dan lezen we de woorden van Christus, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan zou eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Wanneer iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggend, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hen opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is werkelijk spijs en mijn bloed is werkelijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Zoals mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaders het mannen gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagogen, lerend te Capernaum. Tot zover.
Thank you.
Gemeente, de vorige zondagen hebben we in het onderwijs vanuit de catechismus gehoord over de doop. En vanmiddag gaan we horen over het tweede sacrament, over het heilig avondmaal. En daartoe lezen we zondag 28 van de Heidelbergse catechismus. En de kerk van de reformatie beleidt daar het volgende en wij beleiden mee. En de vraag wordt gesteld, hoe wordt u in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat u aan het enige offer van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Op deze wijze dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En vervolgens dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en verkwikt, als ik het brood en de drinkbeker van de Heere als zekere waartekenen van lichaam en bloed van Christus uit de hand van het dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat betekent dat, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het gehele lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, dat wij toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, zoals de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker, zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en verkwikken als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Wat heeft Christus beloofd in de instelling van het avondmaal, die aldus luidt: de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het nieuwe testament of verbond in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Tot zover. Deze belijdenis is gegrond op vele plaatsen in de schrift. Een van die plaatsen wil ik u noemen vanmiddag. Dat is Johannes 6, vers 56, waar die kernachtige woorden staan die de Joden voor een groot raadsel plaatsten, maar die in het geloof te verstaan zijn. Johannes 6, vers 56, waar Christus zegt: die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Laten we straks na de verkondiging zingen uit Psalm 111, vers 1 en 3. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij gaf hen die hem vrezen spijs. Psalm 111 vers 1 en 3 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Heb jij wel eens gehoord van het kolenbrandersgeloof? In de tijd van de reformatie, de 16e eeuw, toen de catechismus ook opgesteld werd, was dat iets waarmee het volgende werd aangeduid. Heel veel mensen die lid waren van de kerk, en dat was toen alleen nog maar de Rooms-Katholieke kerk, wisten eigenlijk niet zo goed hoe het nou zat met de leer van de kerk en van de sacramenten. Goed, ze gingen naar de kerk, naar de pastoor, naar de priester. Goed, ze ontvingen de sacramenten, het sacrament van het huwelijk in de Roomse kerk, het sacrament van de eucharistie, het avondmaal, het doopsel, het laatste oliesel, de biecht, allemaal sacramenten in de kerk van Rome. Maar wat ze nou precies deden, als ze de hostie namen, het avondmaal gebruikten, zouden wij zeggen, dat wist men eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar in de gedachte van de mensen in de 16e eeuw, althans bij veel mensen was dat zo, was dat ook niet zo belangrijk. Als je aan iemand vroeg, een eenvoudig iemand, die trouw zoon of dochter was van de kerk van Rome, en je zou hem of haar vragen, wat gebeurt er nou eigenlijk? Als je het sacrament ontvangt, als je de eucharistie gebruikt, of als je de biecht doet, wat gebeurt er nou precies? Wat leert de kerk nou? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat zo'n eenvoudige man of vrouw zou zeggen, dat weet ik niet precies, maar vraag het meneer de pastoor maar. Wat hij gelooft, nou, dat geloof ik ook. Dat noemde men wel het kolenbrandersgeloof. Een kolenbrander, iemand die zwaar werk doet, maar heel eenvoudig werk, die met zijn handen werkt, die zich niet zo bezighoudt met allerlei ingewikkelde zaken. Nou ja, zo iemand stond model eigenlijk voor de houding van heel veel mensen in de kerk van Rome, en de geestelijkheid zat er eigenlijk niet zo heel erg mee. Namelijk, de mensen hoefden niet te snappen wat er gebeurde. Ze hoefden geen persoonlijke kennis te hebben van de leer van de kerk en de sacramenten, als de priester het maar snapte. Want de priester deelde immers het sacrament mee en deelde de genade uit, was de gedachte. En dan hoefde jij als eenvoudig kerklid dat verder niet te begrijpen. Maar de reformatie heeft er heel duidelijk mee gebroken. Wij moeten ons niet tevreden stellen met een kolenbrandersgeloof. En dat kan ook niet, hè, jongelui, als jij op je werk zit morgen en iemand vraagt iets over de Bijbel of over de kerk. Nou, dan is het toch niet zo'n beste beurt als je zegt, ik snap het zelf eigenlijk helemaal ook niet wat daar in de kerk gebeurt. Ga het maar aan mijn dominee vragen. Nee, dan wil je toch ook duidelijk kunnen maken waar je voor staat en wat je gelooft. En dat dat dan niet altijd lukt, dat kan zo zijn. Maar de basisdingen, die moet je eigen maken. Daarom is er ook catechisatie in de kerk van de reformatie. Kennen we belijdeniscatechisatie. Dat is allemaal in de reformatie tot stand gekomen vooral. En daarom is het ook dus weer belangrijk dat het avondmaal aan de orde komt vanmiddag in de catechismus. Nou zou u of jij kunnen zeggen, ik vind het wel een beetje veel, want we hebben al 2 zondagen gehad over de heilige doop. En dan komen er 3 zondagen over het heilig avondmaal. Ja, waarom zoveel? Ja, dat heeft ermee te maken dat in de tijd van de reformatie er geweldig veel verwarring was over de sacramenten, met name over het avondmaal. Wat is dat nou precies? Het is net als bij de Joden, die begrepen ook niet wat de Heer Jezus zei. In de schriftlezing hebben we dat kunnen horen. Ze raakten in verwarring toen Jezus sprak over het eten van zijn vlees, het drinken van zijn bloed. Hoe zit dat nou? Wat gebeurt er nou eigenlijk in het heilig avondmaal? Nou, dan hoop ik u en jou ook te kunnen motiveren om, u bent natuurlijk al gemotiveerd, anders zat u niet in de kerk vanmiddag, maar u en jou extra te motiveren om mee te preken, als het ware, om mee te denken, door dit te benadrukken. Het avondmaal, dat is één van de manieren waarop we het contact met de Heere Jezus mogen beleven. En dan moet je toch rechtop gaan zitten in je bank, hè? Als het gaat om het contact met Jezus Christus, de gemeenschap met hem te onderhouden en te beleven. He, dat moet ons toch scherp houden vanmiddag. Daar gaat het dus om in het avondmaal. De gemeenschap met Christus. De omgang met Hem. Hij is in de hemel en in het avondmaal komt Hij zo heel dichtbij. Nou, het thema voor vanmiddag is, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat zegt Christus over het avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan zijn er vanmiddag 4 punten in de preek waarin ik die hele lange zondag probeer samen te vatten. En dat zijn 3 V's. Vergemakkelijkt het misschien om het te onthouden. We horen over verplichting, verzekering, versterking en vereniging. Doet dat tot mijn gedachtenis. Verplichting, verzekering, versterking, vereniging. Misschien valt het u of jou wel een beetje tegen. Is dat nou het eerste van de preek? Verplichting. Verplichting. Dat klinkt meteen zo van het moeten, zo klemmend, zo verontrustend. Mag dat wel, kan dat wel spreken over het avondmaal als een verplichting? Want het avondmaal, dat gaat toch niet over iets wat je moet doen, waartoe je gedwongen moet worden, maar ja, het gaat toch om iets waarvoor je wordt ingewonnen door de Heere, door zijn Heilige Geest. En trouwens, ja, wij mensen hebben toch ook niet altijd maar zo behoefte aan het avondmaal. We kunnen periodes meemaken in ons leven dat het allemaal heel erg ingezonken is. En ja, dan heb je misschien niet zoveel behoefte aan het avondmaal. En toch, Christus zelf zegt het zo. Doet dat tot mijn gedachtenis. We hebben dat gelezen in dat laatste antwoord van zondag 28. Dat Christus zegt, neemt eet, dat is mijn lichaam. Doet dat tot mijn gedachtenis. Dat is gebiedende wijs. Doet dat, zegt Christus tot zijn leerlingen, zegt hij tot zijn kerk. Dus het avondmaal is niet iets vrijblijvend, zo van, nou dat is een stukje extra, dat is niet zo belangrijk. Nee, Christus heeft dat gewild. En dat is een heilzame verplichting. Want anders zouden we, en zo zitten wij toch in elkaar, mensen van de 21ste eeuw, anders zouden we heel erg vanuit onszelf en vanuit onze eigen behoeften denken. Heb ik er zin in? En u weet hoe dat gaat. Er zijn altijd wel redenen om het avondmaal te ontlopen. Je kunt zeggen, mijn gevoel is zo dood. Ik ben niet op de juiste manier gestemd. Ik ben niet geestelijk bezig. Of je zegt, ik heb een conflict met iemand, het gaat niet goed in mijn gezin en dat is nog niet uit de weg geruimd. Ik vier deze keer maar geen avondmaal. Of u zegt, en jij zegt, ja maar ik heb altijd gehoord, je moet eerst bekeerd zijn voordat je aan het avondmaal komt. Ja, en ik ben niet bekeerd, dus hoef ik er ook niet aan te gaan. Maar de Heer Jezus Christus, die begint niet bij al onze maren en bezwaren, nee, die zet anders in. Die zegt, doet dat tot mijn gedachtenis. Doet dat, eet en drink. Verkondig de dood des Heren, zegt de apostel Paulus. Waarom doet de Heer Jezus dat? Want dat moet wel heel belangrijk zijn. Want jongens en meisjes, wanneer heeft de Heer Jezus dat avondmaal ingesteld? Dat was op een heel gespannen, heel belangrijk moment. Dat was, weet je nog wel, in de nacht dat hij verraden werd. Vlak voordat hij door Judas verraden werd in de hof van Gethsemane. Vlak voordat hij dat onmogelijke lijden, onmogelijk zware lijden zou dragen, heeft hij dat gezegd tegen zijn leerlingen. Ik heb grotelijks begeerd, ik heb zeer verlangd om het avondmaal met u te eten. Dit paasfeest, later het avondmaal, met u te eten. Je zou zeggen, de Heer Jezus Christus heeft zijn hoofd en zijn hart vol met wat hij straks moet gaan doen, wat hij straks gaat volbrengen. Maar dan maakt de Heer Jezus ruimte in zijn hoofd en zijn hart om het avondmaal in te stellen. En te zeggen, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is dus geweldig belangrijk geweest voor de Heer Jezus. Dus wij kunnen zo denken vanuit onze behoeften. Maar laten we ook eens denken vanuit Christus' behoefte. Als hij zegt, ik heb zeer verlang dat avondmaal, dat Pascha met u te eten en te drinken. Waarom is dat nou zo heilzaam, die klem om het avondmaal te gebruiken? Nou, als het aan ons werd overgelaten, dan werd er denk ik niet zoveel avondmaal meer gevierd. Dan werden we ook niet gedrongen om ons te bekeren, om onze zonde weg te doen, te breken ermee, om onze conflicten op te ruimen. Er zijn nog meer redenen waarom die klemmende opdracht klinkt, doet dat tot mijn gedachtenis. U hebt er misschien ook wel last van. De aanvechting in het geloofsleven. Satan is erop uit om je voor te houden. Nou, bidden helpt niet, naar de kerk gaan. Ach, waar is dat dan goed voor? Het avondmaal vieren, dat helpt je ook al niet verder. En zo worden we aangevochten door de Satan. En dan is hij erop uit om die middelen die God geeft, om die gemeenschap met hem gaande te houden, af te breken. En zo vecht hij ons aan en wij zijn er gevoelig voor. Maar Christus zegt dan juist, eet en drink, doe dat tot mijn gedachtenis. Want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Het gaat om die middelen te gebruiken, het gaat erom die middelen te gebruiken om die gemeenschap met Christus vast te houden. Juist in tijden van aanvechting en van verflauwte in het geestelijk leven. Dat betekent dus ook dat niemand van ons er vrede mee moet hebben om niet aan te gaan. He, jongelui, je kunt zeggen, nou, ik heb nog geen belijdenis gedaan, dus ja, voor mij is dat niet zo relevant, die preek van vanmiddag. Maar ook jullie worden uitgenodigd om te komen tot belijden en dan de dood van de Heere te verkondigen. Om ook te eten en te drinken. Om, zeker wanneer je eraan toe bent, om ook je verantwoordelijkheden te nemen en te komen tot geloofsbelijdenis. En ook Christus persoonlijk te gaan dienen. Het gebeurt wel eens, en jongelui, dat moet je maar voor jezelf beantwoorden, maar het gebeurt wel eens dat mensen, dat jongelui, het belijdenis doen ook maar uitstellen. In een soort van comfortabel achteroverleunen. Nou, zolang ik nog geen belijdenis heb gedaan, nou ja, dan kan de Heere ook niet te veel van mij eisen. En dan moeten ze in de kerk ook maar niet te veel aan me trekken. Dan kan ik nog even mijn eigen gang gaan. Alsof het leven zonder de Heere niet een gestadige dood zou zijn. En maar ook jullie krijgen het te horen. Let erop. Eet en drinkt. Kom tot belijden. Kom tot het volgen van Christus en tot het onderhouden van de gemeenschap met hem. Nou, en dan noem ik nog één reden die ook genoemd wordt in de catechismus, in het slot ook, waar Paulus wordt geciteerd. Verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dat vindt u ook in 1 Korinthe 11, hè. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Dat is ook een reden waarom Christus zo klemmend zegt, eet en drinkt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Avondmaal gaan, de gang naar het avondmaal, is een belijdenis. Is een verkondigen van de dood van de Heere. He, als ik naar het avondmaal ga en naar het avondmaal loop, zo door die lange gangpaden hier in de kerk, van boven naar beneden, dan is dat eigenlijk één groot getuigenis. Dat je zegt, de Heer Jezus is gestorven en ik leef van hem. En daarom ga ik naar het avondmaal. Niet zozeer wat ik in mijn hart voel staat dan centraal. Maar dat ik zijn dood verkondig. Dat ik het laat zien en kenbaar maak. Ik lig in de dood, geestelijk gesproken. Maar door zijn dood is er leven en daarom kan ik niet anders dan het leven bij hem zoeken en aan het avondmaal zijn lichaam en bloed ontvangen. Het is tot eer van de Here ook om avondmaal te vieren. Om zo publiek te maken. Ik leef van zijn leven, want in mijzelf ben ik dood. Nou, dat zijn wat redenen waarom die verplichting zo klemt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus we kunnen er nooit onderuit. In de kerk zitten, dat is een onrustige aangelegenheid. Vooral als je het wel best zin vindt in je onbekeerd zijn. In het je eigen gang gaan, dan word je onrustig gemaakt, want je hebt niet onbekeerd te blijven en je hebt niet achterover te leunen en je hebt niet het leven in eigen hand te nemen, maar je hebt je leven toe te wijden aan hem. Dat wil Christus. Onrustig makend, klemmend, maar laat dat maar een heilzaam iets zijn. Heer Jezus, ik moet avondmaal vieren, ik kan het niet. Wilt u mij helpen? Wilt u mij maken tot kind van God, zodat ik het leven bij u zoek? Nou, zo is er niet alleen sprake van verplichting, maar ook van die tweede V. Hè? Niet verplichting alleen, maar ook verzekering. Verzekering. En dat zijn dingen die ook aan de orde komen. Dat is iets dat aan de orde komt ook in de catechismus. Dat Christus ons iets verzekert. En er staat ook dat in antwoord 75, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood gebroken en de beker mij meegedeeld wordt. Er wordt ons dus iets verzekerd in het heilig avondmaal. Ja, dat kun je ook zien, hè, jongens en meisjes. Als er avondmaal is, dan wordt de wijn vergoten. Vaak giet de dominee die wat hoog uit, zodat je die rode wijn in die beker ziet vloeien. En als het brood gebroken wordt, doet de dominee dat vaak ook. Vrij hoog, zodat je het goed kunt zien. Je moet het ook kunnen zien. En aan de tafel kun je het zelfs voelen, ruiken, proeven, eten. Je kunt het waarnemen. Brood en wijn. Dat zijn de tekenen dus van het heilig avondmaal. En die tekenen die verzekeren ons. Die tekenen die zeggen, proef je het nou? Die wijn, ja Heer, ik proef het. Proef je nou dat brood? Voel je het tussen je tanden in je mond? Ja Heer, ik voel het, ik proef het. Is dat waar? Maak je dat mee? Ja, ik maak het mee, ik proef het, ik neem het waar. Zo waar ben ik ook voor jou gestorven. Dat gebeurt er in het avondmaal. De Heere God weet van ons kleingeloof, van onze onbevattelijkheid. En daarom laat hij het ons proeven. Hè? Zoals in die oude psalm staat. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hè, dat is dus eigenlijk heel apart, heel bijzonder. Hè? Het is voor ons mensen zo moeilijk om alleen maar te leven van het woord, van het gehoor. En misschien heb jij er ook heel veel moeite mee, hè? Dat ik nu sta te preken en dat je zegt van ik vind het zo moeilijk die woorden te pakken en te verwerken. En wat doet de Heer dan? Dan stelt hij sacramenten in waarin hij het laat zien. De doop van vorige week en van volgende week, dat water. Zie je het? Dat water maakt schoon, zo wil ik jou schoonmaken. Die tekenen van brood en wijn, proef je het? Ja. Zie je het? Ja. Zo waar is Christus gestorven voor jou. En daar is de Heer Jezus mee bezig. De Heer is er zo mee bezig om ons, laat ik het zo mogen zeggen, heilig lastig te vallen. Om ons tegemoet te komen en te zeggen, kijk dan maar. Eet en drink nou maar. Of zoals het in de tekst staat, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Ja, maar zegt iemand, ja, maar zegt een jongen, zegt een meisje, ja, dat bloed, dominee, dat is toch niet echt bloed van de Heer Jezus? En dat brood, dat is toch niet echt zijn vlees? Ja, dat dachten de Joden inderdaad, hè? Daarom raakten ze zo in verwarring en ook wel boos, lezen we in Johannes 6. De Joden dan, die begonnen te strijden onder elkaar, ze waren het oneens. Ze zeiden, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Ze snapten er niks van. Vlees. En ook de vervolgde kerk, de vroege kerk, had te maken met allerlei onbegrip. De ongelovige mensen die hoorden dat er in de kerk iets gebeurde met bloed en vlees en allerlei vreemde gedachten kwamen op. Ze zullen toch niet bezig zijn met kannibalisme, ze zullen elkaar toch niet opeten. Hoe zit dat met die christenen, met die vreemde mensen, met die sekte van Jezus, de Nazarener? Allerlei onbegrip. Nee, het is niet letterlijk bloed. Het is niet letterlijk vlees in het avondmaal. Maar jongens en meisjes, het is net als een foto. Ja, als jij op de basisschool zit, dan komt elk jaar de schoolfotograaf langs. En dan krijg je een aantal foto's thuis gestuurd en die kunnen je ouders dan kopen en die doe je in een lijstje. En dan zegt je vader of moeder, als er visite is of op een andere manier, dan wijzen ze op dat fotolijstje waar jij dan op staat, op die foto, en dan zeggen ze, dit is mijn zoon, dit is mijn dochter. En dan weet die visite het natuurlijk heus wel, dat jij dat niet bent in dat fotolijstje, achter dat stukje glas of plastic. Ja, je zit er niet platgeslagen achter, dat snap je ook wel. Maar je snapt wel, ja, ik zie kinderen lachen, dus die snappen het in ieder geval, maar je snapt wel dat het nou net zo is in het heilig avondmaal. Als de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan wil hij zeggen, kijk, dit betekent nou mijn lichaam en dit betekent nou mijn bloed. En als je dat eet en drinkt, dan heb je dus heilig contact met mijn lichaam en met mijn bloed. En waar staat dat dan voor, lichaam en bloed? Dat staat voor zijn offer, dat staat voor wat hij gedaan heeft aan het kruis. Nou, zo wil de Heere ons verzekeren. Hier heb je mijn lichaam en mijn bloed. Dit betekent mijn lichaam en mijn bloed. En het is dus ook zaak, gemeente, om dat te weten, wat het betekent, om niet van een kolenbrandersgeloof te weten, te zeggen, nou, ik weet niet wat ik doe eigenlijk aan het avondmaal, maar de dominee weet het, dan zal het wel goed zijn. Nee, wilt u geestelijk de vrucht van het avondmaal meenemen en ontvangen, dan moeten wij ons oefenen in het gelovig zien naar die tekenen. Om die tekenen gelovig te ontvangen, zo waar ik die wijn proef en dat brood neem en eet, zo waar is Christus lichamelijk gestorven, ook voor mijn zonde. En wat kan er dan een geweldige zegen van uitgaan van het avondmaal. Een geweldige bevestiging die dwars tegen al die duistere stemmen in je hoofd ingaat. Voor jou is het niet. God bestaat niet. En de Satan die zich breed maakt. En de zonde die jou voor ogen geworpen worden. Maar als je aan tafel zit, dan weet je het weer. Heere God, ondanks al mijn schuld, ondanks al mijn falen en mijn dwaasheden, zo waar ik dit proef, zo waar bent u voor mij gestorven. En daar hou ik aan vast, Heere Jezus. Daar hou ik mij aan vast. En het zo gelovig eten en drinken, dat zal zijn zegen afwerpen, zijn vruchten afwerpen. En dan ga ik naar het derde van de preek. Versterking, de derde vij. We hebben eerst verplichting gehad, verzekering gehad, nu versterking. Jongens en meisjes, jullie moeten allemaal 3 keer per dag eten. Als je naar school gaat, krijg je brood mee. Als je naar de middelbare school gaat, dan neem je brood mee. Want je moet tussen de middag eten. En dan moet je niet je brood weggooien en naar de snackbar gaan om allerlei vettigheid te halen. Dat is heel ongezond voor je. Dat doen natuurlijk heel veel mensen en kinderen. Maar dat is niet goed. Je moet gezonde kost eten. Waarom? Nou, dat zeggen we tegen de kleine kinderen. Daar word je groot en sterk van. Daar word je groot en sterk van. Nou, eigenlijk is het zo in het avondmaal ook. In het avondmaal ook. Ik lees in vers 58 van Johannes 6. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Daar bedoelt Christus zichzelf mee. Niet zoals uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. He, dat was ook wel brood, manna, in de tijd van Mozes in de woestijn. Maar ja, dat gaf geen eeuwig leven. Maar Christus zegt, die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Laat ik het nou eens even heel menselijk mogen zeggen vanmiddag. Dat avondmaal, dat is zo'n krachtige maaltijd, dat je daarmee het eeuwige leven bereikt. Laat ik het zo mogen zeggen. Het staat er ook zo in de catechismus, dat dit brood, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En er staat dat wij tot het eeuwige leven gespijst en gelaafd worden in antwoord 75. Ziet u dat staan? In antwoord 75, dat Christus zelf, mijn ziel, met zijn lichaam en vergoten bloed, zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, hè, verkwikt, als ik het brood en de beker ontvang. Dus wij worden gespijzigd aan het avondmaal tot het eeuwige leven. Dus zoals je in een maaltijd, zoals je met een boterham of met aardappels of noem maar op, je leven in stand houdt, zo houdt het avondmaal, laat ik het zomaar zeggen, het eeuwige leven in stand. Zit dat dan in dat brokje brood en dat slokje wijn? Nee, dat zit hem hierin. Dat brood en wijn naar Christus wijzen. En dat ik in het avondmaal mij oefen in de gemeenschap met Christus. En die maaltijd, die Christus zelf is, hè? Want zo biedt hij zich aan. Mijn vlees, mijn bloed, dichterbij kan het toch niet? Die maaltijd sterkt je, zodat je eeuwig leven hebt. Wat, voelt u ook hoe intiem dat is, dat Christus zegt van, ik geef mezelf, mijn vlees en mijn bloed voor u, voor jou. Dichterbij kan toch niet? Hoe halen wij het toch in ons hoofd om te denken dat God ver weg is en dat hij ons niet ziet en ons niet opmerkt en geen weet van ons heeft? Als hij zo dichtbij komt, als Christus zijn vlees en bloed aanbiedt. Het avondmaal is dus oefening van de gemeenschap, is spijs en drank tot het eeuwige leven, zegt onze catechismus. Teerder kan niet, meer dichterbij kan niet. Wat is die versterking nodig aan het avondmaal? Als wij nou het avondmaal mijden, om wat voor reden dan ook, dan is het ook niet vreemd als ons geestelijk leven taant. Dan is het ook niet vreemd als wij geestelijk ook niet verder komen en het niet komt tot een opgroeien, opwassen in de kennis en genade van Christus. En wij kunnen soms zo denken van, nou ja, goed, het avondmaal, laat ik dat nou maar voorbij gaan, want ik ben daar niet aan toe en ik weet ook niet helemaal zeker of ik daar wel aan mag. En dan kunnen we ons zo, nou ja, eigenlijk zo gemakkelijk van afmaken. Terwijl het een van de middelen is waarin Christus zo dichtbij komt. Mijn vlees, mijn bloed, voor u, voor jou. Ja, maar zegt iemand, is dat toch niet een beetje gemakkelijk gedacht? Kun je dan toch niet beter het avondmaal maar mijden? Want stel je nou voor dat ik mij een oordeel eet en drink. Ja, laat ik het dan zo zeggen. Wij kunnen ons zo, fixeren, zo concentreren op die woorden. Hè? Een oordeel eten en drinken. Maar je kunt je ook een oordeel luisteren elke zondag in de kerk. En daar zitten we dan opeens een stuk minder mee. Hoe gaat het dan, je een oordeel luisteren? Nou, als het evangelie wordt gebracht, als Christus dichtbij komt. En we doen net alsof er niks gebeurd is in de kerk. We gaan over tot de orde van ons dag, van de dag en leiden ons eigen leven. Wat moet de Heere God er nou van denken? Als jij of u of ik de dingen maar langs ons heen laat gaan. En net doen alsof de Heere niet aan onze deur heeft staan kloppen. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Wat moet de Heere daar nou van denken? En dan als het avondmaal is, dan zeggen we opeens van, ja, maar ik kan niet aan. Want ik ben er niet aan toe. Of ik heb nog geen belijdenis gedaan. Ik ga het ook nog niet doen voorlopig. Ik ga er maar aan voorbij. Want ja, je kunt je ook nog een oordeel eten en drinken. Alsof je niet elke zondag je een oordeel kunt luisteren. Als je voorbij gaat aan Christus. En zoals de Joden die zeiden van, nou wat die Heere Jezus nu zegt, Jezus van Nazareth, over brood eten, vlees eten, bloed drinken, daar kunnen we niks mee. Deze reden is hard, staat er in vers 60. Dat is moeilijke taal, dat kunnen we niet meemaken. En van toen af, lees ik in vers 66, gingen veel van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dat is je in feite, als je daarin volhardt, je een oordeel luisteren. Wat is dat toch vreemd, dat we het avondmaal op een bepaalde manier zo neer kunnen zetten en zeggen, daar moet je niet wezen, want dan kun je een oordeel eten, en dat we heel gemakkelijk in de kerk kunnen zitten en het allemaal langs ons heen kunnen laten waaien. Alsof dat dan niet verschrikkelijk zou zijn. Wat komt het erop aan om het woord en het sacrament ernstig te nemen? Doen wij dat ook met elkaar? Jongens en meisjes, jongelui, ouderen, doen wij dat met elkaar? Dat wij de Heere ernstig nemen. Hij komt nu naar ons toe. Christus komt naar ons toe in zijn woord. Hij zegt het. Joh, als je mijn vlees eet, u daar, als u mijn bloed drinkt, dan blijft u in mij en jij en ik in jou. Dan is er contact tussen ons. Daar is de Heere op uit. Daar is hij mee bezig. En als we dat nou laten liggen in de kerkdienst, en als we nou voorbij gaan aan het avondmaal, daar niet werkzaam mee zijn, ja, dan is het ook niet verwonderlijk dat er geen geestelijke groei is, geen opwassen, opgroeien in de kennis en genade van Christus. Dan zijn we net als dat kind dat niet wil eten. Wij hebben eens gehad dat een van onze kinderen een periode lang geen groente wou eten. En geen aardappels wil eten. Nou, dat hebben jullie misschien ook wel eens gehad, jongens en meisjes. Nou, een van mijn dochters, ze zal het wel niet leuk vinden dat ik het vertel, maar goed, ze is er vanmiddag niet bij. Ze moet het maar niet doorvertellen. Maar een van mijn dochters, die heeft het gepresteerd om een half jaar lang geen groente en geen aardappels te eten. En ze was nog heel jong, maar ze wilde het gewoon niet. En wat maakten wij ons zorgen als ouders? Wat maakten wij ons zorgen? En we hebben maar aangehouden. En eindelijk, ze was nog zo jong. En toen ging ze eten. En dan ben je blij als ouders. En zo ben je ook als dominee en als ambtsdrager blij als mensen trek gaan krijgen in het avondmaal. Om de gemeenschap te proeven met Christus. Hè. Niet vanuit een automatisme, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Maar dat je heilig honger krijgt omdat je de Heere Jezus wilt dienen. Daar gaat het om, hè. Zou je er geen trek in krijgen om het avondmaal te gebruiken. Om de dood van de Heer Jezus te verkondigen. Om zo dicht bij hem te komen dat je zijn lichaam en bloed eet en drinkt. En dan kom ik meteen bij het laatste. Dan kom ik uit bij vereniging. Hè? Dat is eigenlijk de mystieke kant, de bevindelijke kant helemaal, hè, van het avondmaal. Het gaat in het avondmaal om de vereniging met Christus. Het staat ook in de tekst, in vers 56. Die mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat betekent dus dat je helemaal één plant wordt met de Heer Jezus. Hè? Zo zegt Paulus het in Romeinen. Eén plant worden met hem. Luther heeft het erover dat we één koek worden met Christus. Als je, jongens en meisjes, koekjes gaat bakken thuis, dat doe je misschien wel eens. Met je moeder of je vader, broertje, zusje. En je doet die ingrediënten bij elkaar, meel of bloemen en dan en suiker en boter en iets van gist en dan in de oven. En je eet zo'n koekje op, dan is het één smaak, hè, geworden. Dan proef je niet meer apart boter en suiker en bloem, dan zit het door elkaar helemaal. Nou, Luther zegt, door het geloof worden wij één koek met Christus. Helemaal één met hem. En daar gaat het in het avondmaal om, dat je de eenheid, de vereniging met hem gaat proeven en smaken. En dat staat er ook in antwoord 76, hè? Dat wij het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest, dat wij hoe langer hoe meer verenigd worden met Christus. Verenigd worden. Kan dat dan? Want de Heer Jezus is toch in de hemel en wij zijn op de aarde. Hoe kun je dan één worden met Christus? Nou, weet jij, dat is nou het bijzondere werk van God de Heilige Geest. God de Heilige Geest, die is net als de wind is. Hè? De wind waait, je hoort hem, je voelt zijn kracht, maar waar komt hij vandaan? Je weet het niet. Maar je voelt hem wel en grote windmolens worden in beweging gezet. Door de wind. En elektriciteit opgewekt. Wat een kracht zit daarin. Zo is het nou ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest die verenigt ons door het geloof met Christus. En de Heilige Geest maakt dat, ja, laat ik het nou maar heel kinderlijk zeggen, dat de Heer Jezus in je hart komt wonen. Zo zegt de Heer Jezus het zelf ook in Johannes. Wie mij lief heeft en mijn geboden onderhoudt, mijn vader zal komen, ik zal komen, wij zullen woning bij hem maken. Dat is de omgang, de tere omgang met Christus. Christus is niet ver weg. Hij is door zijn geest nabij. Je kunt spreken met de Heer Jezus Christus. Je kunt zijn nabijheid proeven, ondervinden, bevinden. En wat hebben we dat werk van de geest hard nodig. En wat mogen we ook een beroep doen op het werk van de geest als wij onbewogen koud blijven bij het evangelie en ons een oordeel dreigen te luisteren. En wat hebben we de geest nodig als we worstelen met het avondmaal en geen vrijmoedigheid hebben. Wat hebben we de geest nodig om de dingen van vanmiddag te verwerken en te verstaan. En wat zegt de Heer Jezus daar bijzondere dingen over, hè? De Heer Jezus die zegt het tegen zijn leerlingen. Een vader. Die geeft toch geen steen als zijn kind om een ei vraagt. Uw vader in de hemel. Die geeft toch geen slang als je kind om een vis vraagt. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan de Heilige Geest geven die hem daarom bidden. Wat hebben we hem nodig? En wat is het een zegen dat we na Pinksteren leven. Dat die Heilige Geest ons en onze kinderen de dingen wil leren. Ook van het avondmaal. Zodat we het niet hoeven hebben van een kolenbrandersgeloof. Ik weet het eigenlijk niet waar het om gaat. Maar ja, het is de kerk. Het zal wel goed zijn. Maar dat we nou ook persoonlijk, en dat jullie jongelui zelf, hè, dat jullie ook zelf gaan snappen waar het vanmiddag om ging. Als je dat nou niet snapt of zegt van ja, dat zegt me zo weinig. Bid dan, smeek dan om het werk van de Heilige Geest. Heilige Geest, Verbind me met Christus, Heilige Geest. Neem me aan de hand mee. En breng me naar de Heer Jezus. En laat ik zo dat contact, de gemeenschap met Hem, mogen proeven. Daar gaat het om. In het Heilige Avondmaal. Daar gaat het om. God is zo bezig met ons, lieve mens. De Vader is bezig om ons naar Hem toe te trekken. Voel je het vanmiddag? Hoe die aan je trekt door het woord ook vanmiddag. Ziet u het, Christus, die zijn lichaam en bloed aanbiedt. Alles heb ik gegeven voor mensen zoals jij. Proeft u het, hoe de Heilige Geest nabij wil zijn en ons de dingen wil verstaan. De drie enige God is bezig. Wat antwoorden wij op Hem? Drie enige God. Leer mij, leer ons te verstaan wat u zegt, ook vanmiddag. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Zo komt u al de eer toe, Heere God. Aan u ligt het niet. U drie enige komt met de armen vol goederen, heilsgoederen, naar ons toe. U, Heere Jezus, komt met uw eigen lichaam en bloed zelfs. Heere God, wat zijn wij dikwijls hard en onbevattelijk, traag. En geestelijk lui. O God, geef dat we zien wat u aan het doen bent. In de verkondiging van uw woord. In het bedienen van de sacramenten. Heere, leer ons om niet meer u te ontwijken. Te ontwijken als het woord gebracht wordt of als het avondmaal aangericht staat. Leer ons om niet meer uit te stellen als we dat doen, het doen van belijdenis. Leer ons om niet meer met de rug naar u toe te staan. O Heere, daar moet een wonder voor gebeuren. Maar u bent de God van wonderen. En daar is de Heilige Geest voor nodig. Maar wij weten toch van de uitstorting van die Geest. O drie enige God, o Heilige Geest. Leer ons te verstaan waar wij doof voor zijn. Leer ons te zien waar wij blind voor zijn. Geef ons een hart om op te merken dat wij anders niet opmerken. Heere God, we willen u hartelijk danken dat u zo dichtbij komt. Want dat is toch het wonder van de kerkdienst, dat hemel en aarde elkaar raken. En dat u de eeuwige van doen hebt met ons tijdelijke onheilige mensen. Heere God, wilt u zelf de vrucht geven, ook op de eredienst van vanmiddag. Maak dat wij niet genoegen nemen met kolenbranders geloof, maar dat wij persoonlijk u mogen kennen en dienen. Alleen zo zullen we toch vol kunnen houden in een koude wereld. Een wereld die los van u wil zijn. Heere, maak ons lichtdragers. Maak van ons zoutbrengers. In een zouteloze wereld waar het bederf vanuit opstijgt. In een donkere wereld waar het angstig donker geworden is. Heere, we willen u danken en bidden. Bidden ook voor onze gemeente. Voor onze predikanten, dominee Klomp, dominee Van der Zwaag. Wilt u ze zalven met uw geest, hun bediening zegenen, hun gezinnen zegenen. Geef ze kracht en moed en vreugde in het werk. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen. Geef wijsheid en inzicht en liefde en trouw en ijver om u te dienen in uw koninkrijk. En wanneer het werk tegenvalt, schapen soms zelfs erg ongehoorzaam zijn, afdwalen. Geef dan wat nodig is om met wijsheid en liefde en met standvastigheid de schapen terug te leiden naar uw kudde. Heere, wilt u zijn met de ouderen onder ons. Zij die meeluisteren, op wat voor technische wijze ook. Misschien eenzaam, vaak alleen op een kamer. Wilt u ze nabij zijn en ze laten merken dat ze ook deel mogen hebben aan die ene gemeente van u. Wees met de jonge lui die in de branding van deze tijd staan. Maak dat ze u echt mogen volgen. In een tijd die bol staat van de verleidingen, van de verzoekingen. Een tijd die bol staat van de hectiek en waar alles gericht is op dat grote gevecht om de gedachten en het hart van onze jonge lui. Wilt u het laatste woord spreken, Heere, door uw geest. En ook onze jongeren winnen voor u en uw zaak en uw rijk. Zodat ze eenmaal de fakkel overnemen van moeders en vaders. En u dienen. Wees met onze kinderen. Geef dat ze de dingen op hun manier mogen verwerken. En geef dat ze van uw grote kudde een klein schaapje mogen zijn. We bidden u voor ons land en volk. Voor onze koningin. Voor haar huis. Voor onze regering. We bidden om wijsheid ook voor onze regering. Nu er sprake is van een epidemie in Duitsland, die allerlei gevolgen heeft, ook economische gevolgen. Heere, geef dat wij niet meegesleurd worden in allerlei paniek, maar dat wij stil en vol vertrouwen leven van uw hand. We weten dat we hier geen blijvende stad hebben. Geef ook dat we dat beseffen en er ook naar leven, dat wij op reis zijn naar een beter vaderland. Wat is dat een verzoeking, Heere God, in deze tijd om onze tenten zo vast te pinnen in deze aarde. Alsof wij nooit meer zullen vertrekken en zullen afreizen naar de eeuwigheid. Maar leer ons iets van die overdenking van het toekomstige leven. En geef dat er ook rust voor mag zijn in ons hoofd en in ons hart. Om bezig te zijn met u en uw zaak. We bidden u voor Israël, voor uw oude volk. We horen van dominee Brons uit Kampen die de roeping heeft aangenomen ook om zendingspredikant te worden, althans Israël-predikant, om gesprek aan te gaan met de Joden, om met liefde en wijsheid te leven onder het Joodse volk, voor het Joodse volk. Heere, wees met hem en zijn gezin en geef dat zijn werk gezegend mag worden. Wees met zendingspredikanten, zendingswerkers die uitgezonden zijn wereldwijd. Evangelisten en evangelistes die dichterbij mogen werken. Zegen het werk dat mag gebeuren in verschillende nieuwe initiatieven om te komen tot het vormen van nieuwe kerken, nieuwe gemeentes. Daar waar geen kerken of nauwelijks meer gemeentes zijn. Heer, wees met onze Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar dat prachtige werk mag gebeuren van de studie van de theologie. Wees met alle die daar studeren en werken. Geef ook, Heer, dat mensen mogen aangenomen worden om te studeren, om voor predikant opgeleid te worden. Juist ook als we wel merken dat veel predikanten emeriti zullen gaan worden, omdat ze de leeftijd hebben. Wilt u dan geven dat er nieuwe mensen mogen komen om het woord uit te dragen? Wees met alle anderen die daar studeren, die elders een plek zullen ontvangen in uw wijngaard, geef uw zegen. Wees met alle die belangrijke beslissingen moeten nemen wereldwijd. We bidden voor conflicten en oorlogen of u vrede wil brengen. We bidden voor onze militairen die uitgezonden zijn en zullen worden naar het noorden van Afghanistan, naar Kunduz onder andere, maar ook naar andere gebieden in Afrika en Bosnië. We willen u danken, Heere, voor weliswaar een menselijke instelling, maar toch voor het Joegoslavië-tribunaal, waar ook de grote aanstichter naar verluidt van de moorden in Srebrenica berecht zal worden. Ook daarin mogen we iets zien van dat u die God bent van recht en dat vergoten bloed niet te vergeefs tot de hemel roept. Wat is daar in dat Bosnië veel gebeurd? 250.000 mensen gestorven in de oorlog. 8.000 in koele bloeden vermoord. Wat heeft dat ook een wissel getrokken op onze militairen die niks konden, niks mochten doen. En wat is het dan een geweldig iets te weten dat u ook een God der wraken bent. In die zin dat u het recht zijn loop zult laten hebben. Is het niet op aarde, dan in het laatste oordeel. O God, erbarmt u zich over deze wereld. Laat uw rijk komen, ga ons niet voorbij. Zegen ons in ons leven, dat ook morgen weer zijn gewone loop, hopen wij, zal krijgen. Wees met zieken, wees met zij die rouw dragen. Wees met allen die het niet meer weten. En geef ze te geloven dat u het altijd weet. Hoort u ons binnen en danken. Zegen ook de dienst in het boveneind die gehouden zal worden. En wilt u onze dank en eer ontvangen. Drie ene God, u zij al de eer. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit de avondzanggemeente. Wij zingen vers 1 en 4 uit de avondzang. Vers 1 en 4. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. Verheft uw harten tot God en ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.